Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 69 zingen wij het derde vers. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heere, der legerscharen, verwachten, laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. En wat er verder volgt. We noemden nu het derde vers van Psalm 69. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het 19e hoofdstuk en daarvan de eerste 19 versen. Wij herzeggen nu Johannes 19, de versen 1 tot en met 19... Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 85. O Heer, sla toch op mijn geschrei uw oog, wil naar uw woord mijn geest verstandig maken. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 85.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Johannes 19, vers 1 tot en met 19. Zo nam Pilatus dan Jezus en gezelde hem. De krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: Wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: Zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, zie de mens. Als ze dan de hoge priesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden dan antwoordden hem, wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordende, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grote zonde gedaan. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. En iegelijk die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel, in de plaats genaamd Lithostrotos, en in het Hebreeuws genaamd Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha, en omtrent de zesde uren, en hij zeide tot de Joden, zie uw koning. Maar ze riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, we hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. En hij dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschederplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar ze hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden.
Mensen, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 19, daarvan het 17e vers. Johannes 19, vers 17, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden: Jezus aanvaardt het kruis op de Via Dolorosa. Jezus aanvaardt het kruis op de Via Dolorosa. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de kruisdrager. In de tweede plaats letten we op de kruisweg. En in de derde plaats letten we op de kruisheuvel. Dus Jezus aanvaardt het kruis op de Via Dolorosa. Onze eerste gedachte, de kruisdrager. Er staat aan het begin van het 17e vers: en hij dragende zijn kruis. Onze tweede gedachte, de kruisweg. En die kruisweg wordt getekend in ons tekstvers eigenlijk maar met twee woordjes: ging uit. En dat zijn twee veelzeggende woordjes. Daar wordt eigenlijk de hele kruisweg, de hele Via Dolorosa, in getekend. En onze derde gedachte, de kruisheuvel. De plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Gemeente, wij zouden in deze lijdensweken stilstaan bij de staties op de Via Dolorosa. Althans, alleen die staties die een Bijbelse grond hebben. De andere laten wij voor wat het is. En de eerste statie was het rechthuis van Pontius Pilatus, Lito Strotos, of in het Hebreeuws genaamd Gabbata. En we hebben gezien dat die eerste statie erg belangrijk is. Sla de eerste statie over, sla het rechthuis van Pilatus over, en de hele kruisweg van Jezus heeft geen enkele waarde meer, want hij moest door de wereldlijke rechter onschuldig veroordeeld worden, opdat anderen voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Gemeente, dat is ook in ons persoonlijke leven van de grootste betekenis. Wij kunnen die eerste statie van de lijdensweg niet overslaan. Wij moeten door het rechthuis. En alleen als wij door het rechthuis deze grote kruisdrager mogen volgen, zal het kruis van Christus werkelijk waarde voor ons krijgen. Vorige week in de leesdienst hebt u gehoord van de keuze waar Pilatus voor stelde: Jezus of Barabbas. Een list van Pilatus waarbij hij probeerde om met verdraaiing van het recht eigenlijk zijn eigen positie te behouden. Maar u hebt gehoord dat het heel anders gegaan is dan Pilatus had gedacht. Men kiest voor Barabbas en niet voor Jezus. Het volk neemt de verantwoordelijkheid. Ze hebben het uitgeroepen: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Pilatus, hij wilde de verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden niet aanvaarden. Hij wies zijn handen in onschuld. Maar het volk dat nam de verantwoordelijkheid op zich. Zijn bloed over ons en over onze kinderen. En het oordeel dat zij eisen, het vonnis dat zij willen, dat is het allerzwaarste vonnis dat een rechter uit kan spreken. Kruist hem. Zij eisen de kruisdood. Gemeente, die kruisdood, dat was de ergste straf. Normaal gesproken werd die straf helemaal niet opgelegd. Het is goed om erop te wijzen dat die kruisdood aan mensen met een Romeins burgerrecht nooit werd gegeven. Romeinen kruisigden hun eigen bevolking niet. Alleen werd de kruisdood voorgeschreven als er sprake was van slaven bijvoorbeeld. Of als er sprake was van hele grote criminelen, zoals moordenaars, mensen die zeer gevaarlijk waren. Maar anders dan koos men voor een andere straf. En jongens en meisjes, nu eisen de Joden die zwaarste straf, die Romeinse straf voor de Heer Jezus. Kruist hem. Daarin kun je zien hoe verbitterd dat zij waren. Hoe boos dat zij waren op de Heer Jezus. Waarom? Vanwege zijn prediking. Omdat de Heer Jezus hun eigen gerechtigheid niet accepteerde. Maar leerde dat er maar één gerechtigheid is die voor God bestaan kan. En dat is zijn gerechtigheid en niet hun gerechtigheid. Het is pure hoogmoed van deze godsdienstige Joden dat ze de Heer Jezus op deze wijze gedood willen hebben. En Pilatus die heeft zich daarin uiteindelijk laten meeslepen. Hij heeft verklaard dat de Heer Jezus onschuldig is. En aan de andere kant heeft hij hem toch ter dood veroordeeld. Om de Joden een dienst te bewijzen. En zo wordt Jezus overgegeven. En komen wij, gemeente, aan de tweede statie op de kruisweg. En dat is dat de Heer Jezus het kruis op zich neemt. En ook gewillig aanvaardt. We zien hem in gedachten vanuit het rechthuis komen. Wat daar in het rechthuis zich afgespeeld heeft, dat is verschrikkelijk geweest. Het lijden van de Heer Jezus is daar zeer verzwaard. Men heeft de spot met hem gestoken. Men heeft hem mishandeld. En nu vormt zich een stoet buiten dat rechthuis. En die stoet zal Jezus naar Golgotha brengen, zodat het gericht zal kunnen plaatsvinden. En wij zijn daar vanmorgen, gemeente, als het ware getuigen van. In de prediking, dan staan we als het ware ook langs de Via Dolorosa. En wij zien ook met de bevolking van Jeruzalem wat zich hier voltrekt. En de grote vraag is, hoe zien wij dat? Hoe staan wij daaronder? En hij, dragende zijn kruis. Jongens en meisjes, we gaan eerst letten op die kruis dragen. Er is veel over het kruis te zeggen. Maar het belangrijkste is hij die het kruis draagt. En hij, dragende zijn kruis. Dat is de Heer Jezus die enkele dagen geleden met zoveel vreugde Jeruzalem was binnengeleid. Het is nog maar een paar dagen geleden dat de mensen hun mantels afdeden en als een loper voor hem uitlegden. En de palmtakken van de bomen braken en daarmee zwaaiden en riepen, Hosanna, gezegend is hij die daar komt, in de naam des Heren. Ze zagen in hem de beloofde Messias. Hij die komen zou om de vijanden te verdrijven. Maar toen de Heer Jezus dat niet deed, toen hij in tegenstelling daarvan de tempel ging reinigen, toen hebben ze hem verworpen. Want zo'n Messias zochten ze niet en behoefden ze ook niet. Zij hadden geen Messias nodig voor zonde en schuld. Ze hadden alleen een Messias nodig voor het aardse geluk, voor de verdrijving van de vijand. En wat is het omgeslagen? Hosanna, dat is nu omgeslagen in kruishem, kruishem. Het is bijna niet mee te maken hoe groot die wisseling is. En toch, gemeente, was dat voor de Heer Jezus geen verrassing. Het is nog maar kort geleden dat hij zelf die gelijkenis heeft uitgesproken van die landlieden. Die de zoon, die de erfgenaam, buiten de erfenis wierpen. Hij wist wat hem te wachten stond. Hij is die kruisweg al opgegaan toen hij op deze aarde kwam. Het was het doel van zijn komst. En hij wist dat het zou gaan van kribbe naar kruis. En hij dragende zijn kruis. Letterlijk staat er in de oorspronkelijke taal. En hij zelf zijn kruis dragend ging uit. Het was de gewoonte dat wanneer iemand tot het kruis veroordeeld was, dat die persoon dan ook zelf zijn kruis droeg naar de plaats van terechtstelling. En waarschijnlijk zullen we dan niet moeten denken aan het hele kruis, maar velen denken dat het alleen ging over de dwarsbalk, waar de handen aan gespijkerd werden. Die paal die lag reeds op de plaats van de terechtstelling, maar die dwarsbalk, die moest naar de plaats gebracht worden. En dat moesten de kruiselingen zelf doen. Gemeente, wat moet dat voor een aangrijpend gezicht geweest zijn? Hoe zal die rug van Jezus eruit gezien hebben? Hoe is zijn gelaat vol met geronnen bloed? Het is niet voor niets dat de dochters van Jeruzalem met medelijden vervuld werden. En dan op die kapotgeslagen rug neemt hij zelf dat kruis. Wat hier staat, dat is actief. Hij dragende zijn kruis. Er staat heel veel in het kruisevangelie van wat anderen gedaan hebben. Maar dit doet Jezus zelf. En dit doet hij ook gewillig. En vrijwillig. Gemeente, daar ligt heel veel in. Neem deze statie weg. En we kunnen de prediking over de Via Dolorosa wel stoppen. Als de Heer Jezus zijn kruis niet had aanvaard. Als de Heer Jezus zijn kruis had weggeworpen. En jongens en meisjes, dat kunnen we toch begrijpen. Want hij was onschuldig en dat moet dat voor ontzaggelijk veel pijn gezorgd hebben. Als de Heer Jezus zijn kruis afgeworpen had, dan was dat toch begrijpelijk geweest. Maar dan zou dat betekenen dat die hele kruisweg niks had opgeleverd. Hij moest die kruisweg gaan en hij wilde die kruisweg gaan. Waarom? Omdat vanwege de gerechtigheid van God en vanwege de waarheid van God niet anders betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God, de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Als de Heer Jezus dat kruis neemt en als hij het draagt, dan ligt daar een prediking in. En dat is deze prediking, dat hij zijn oordeel aanvaardt. Hij buigt onder het kruis. Hij stemt met zijn vonnis in. We zouden ons voor kunnen stellen, gemeente, dat de Heer Jezus geprotesteerd had. Dat hij gezegd had, ik wil dit kruis niet dragen. Ik heb dit kruis niet verdiend. Maar hij heeft niet geprotesteerd. Hij heeft het kruis aanvaard. Gewillig op zich genomen. Omdat hij wist dat er geen andere weg was. Waarin God en de zondaar bijeen konden komen. Dan de weg van het kruis. Maar is dat geen ontroerende boodschap van morgen? Wij zijn niet zulke gewillige kruisdragers, of bent u dat wel? Ja, het is ook nog afhankelijk van wat wij een kruis noemen. Maar wij spreken wel van kruizen die wij dragen moeten, die de Heere ons oplegt. Er zijn mensen die een chronische ziekte hebben waar ze iedere dag de gevolgen van moeten ondervinden. Dat is een zwaar kruis. Een kruis wat je misschien je hele leven dragen moet. En zouden wij gewillig zijn, gemeente, om zo'n kruis te dragen? Er zijn mensen die veel zorgen hebben over hun kinderen. Sommigen dragen schande kruizen. Dat zijn ook hele zware kruizen. Zij schamen zich voor wat hun kinderen doen. Zou u gewillig zijn om zo'n kruis te dragen? Voelt u wel dat kruis, dat hebben we liever niet en dat willen we niet. En ik zou nog heel veel kruizen op kunnen noemen die mensen te dragen krijgen. Maar gemeente, er wordt wat geprotesteerd. Er zijn wat een gebalde vuisten onder de kruisdragers. En ik mag u vanmorgen wijzen op een zeer gewillige kruisdrager. Die een kruis heeft dat zwaarder is dan welk kruis dan ook. Ik kom daar zo nog even op terug. Maar er is niemand van ons die een kruis draagt zo zwaar als Jezus droeg. En hij deed het gewillig. Hij nam het op zich. Hij aanvaarde het oordeel. Gemeente, daar schort het aan. Weet u waarom wij het kruis dragen zo moeilijk vinden? Ik ook. En wij allemaal. Waarom vinden wij het kruis dragen zo moeilijk? Omdat we niet altijd inleven, of misschien nog wel nooit ingeleefd hebben, dat wij het kruis verdiend hebben. Dat wij het allerzwaarste kruis verdiend hebben. Wie niet langs die tweede statie komt, wie niet het kruis leert kennen wat wij verdiend hebben, die zal altijd blijven murmureren onder zijn of haar kruis. Die zal niet aanvaarden dat kruis verdiend te hebben. Wij proberen het van ons af te werpen. Wij proberen er onderuit te komen. De gemeente, Jezus boog. Hij droeg zijn kruis vrijwillig, gewillig. Hij aanvaarde het oordeel en geloof niet dat dat meevalt. Zijn lichaam was afgemarteld. Als er één was die reden had om te klagen, dan was het Jezus. Als er één was die zeggen kon wat Jeruzalem later zegt, is er een smart gelijk mijn smart. Aan degene die op de weg voorbij gaan, dan is het Jezus. Maar er komt geen klacht over zijn lippen. Een gewillige kruisdrager. En waarom is hij zo gewillig? Omdat hij de oorzaak kent. Omdat hij weet waarom het op zijn schouders ligt. Omdat hij weet waarom hij het draagt, neemt hij het zelfs gewillig op zich. En hij dragende zijn kruis. En als daar licht over valt in ons leven, gemeente, als we zien waarom de Heere kruisen oplegt, dan verandert alles. dan wordt het kruis ook minder zwaar. Als we gaan zien dat wij het verdiend hebben, dan komt er een aanvaarden van het kruis. En als we dan zicht mogen krijgen op deze kruisdrager, dan durven wij over ons kruis niet meer te klagen. En hij dragende zijn kruis. Staat dat er eigenlijk wel goed? Jongens en meisjes, moet er niet staan. En hij dragende ons kruis. Het is nog niet zijn kruis. Hij dragende het kruis van zijn kinderen. Het is nog niet zijn kruis. Toch schrijft Johannes dat wel. En hij dragende zijn kruis. Dit kruis was toch echt voor hem bestemd. Dit kruis heeft zijn vader op zijn rug gelegd. En de Heere Jezus weet dat ook. Het is zijn kruis. Hij heeft het helemaal gemaakt tot zijn kruis. Hij heeft het aanvaard als zijn kruis. Als dat niet gebeurd was, dan kon hij geen kruisdrager voor anderen zijn. Maar het was voor hem bestemd. En het is ook door hem aanvaard. Volledig. Hij heeft geen woord tegengesproken. Hij maakte het tot zijn kruis. En dat terwijl het op uw rug behoorde te liggen, volk des Heren. Is dat niet diep aangrijpend? Want u moet zeggen, en u hebt het geleerd als het goed is, het is mijn kruis. Ik heb het verdiend. Ik heb het mij waardig gemaakt. En Jezus zegt, nee, het is mijn kruis. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam verbreken en mijn bloed vergieten. Gemeente, het moet ook uw kruis worden. Het moet jouw kruis zijn. Ik denk aan die moordenaar aan het kruis, jongens en meisjes. De moordenaar heeft gezegd, wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Die moordenaar die aanvaardt ook het kruis. Hij heeft het verdiend. Hij zegt niet, ik hang hier onterecht. Hij aanvaardt het kruis en in de aanvaarding van het kruis komt er verlossing van het kruis. Want dan zegt de Heere Jezus tegen hem, als hij vraagt, gedenk mijner, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En gemeente, dat is nog de weg waarin de Heere zondaren leidt. Zijn kruis moet worden ons kruis. En zolang als het niet wordt ons kruis, dan zal dat kruis dat Jezus draagt ook voor ons geen troost bevatten. En wij moeten eronder gebracht worden. Wij willen er niet onder. We hopen daar nog wel bij stil te staan als het gaat over de statie waar Simon van Cyrene de Heere Jezus helpt om het kruis te dragen. Simon moest onder dat kruis. Simon wilde niet onder dat kruis, zullen we nog horen. Hij wilde het paasfeest vieren. Hij wilde niet onrein zijn, maar hij moest onder dat kruis. Zo is het ook met ons. Wij willen niet onder dat kruis. Wij vluchten weg bij het kruis, maar wij moeten onder het kruis. Waarom? Omdat wij het kunnen dragen. Nee, wij kunnen dat niet dragen, maar we moeten leren wat we verdiend hebben. Opdat ons hart uitgaat naar deze kruisdrager, die ons alleen van dat eeuwige kruis verlossen kan. Een gewillige kruisdrager, die het kruis, wat zijn kruis niet eens was, maar die het maakte tot zijn kruis, om anderen te verlossen van hun kruis. En als u geen kruis hebt, hoe moet Jezus u daarvan verlossen? U zegt, ja, ik heb een zwaar kruis, dominee, ik heb dit of dat. Ja, maar welk kruis draagt Jezus hier? Dit is niet zomaar iets wat wij ook vaak een kruis noemen. Maar hij draagt hier het kruis waaraan hij sterven zal. Hij draagt het kruis waaraan hij genageld zal worden. Hij gaat de dood in. Hebt u dat kruis al gevoeld? Hebt u het oordeel van God al leren kennen? Hebt u dat al aanvaard? Daar gaat het om, gemeente. Zeker, de Heere kan ook verlossen van een moeitevol kruis. De Heere kan ons ook verlossen van een tijdelijk kruis. Maar dit gaat veel dieper. Dit kruis van Jezus, dat is... Ja, wat is het eigenlijk voor een kruis? Als het over het kruis van de Heer Jezus gaat, jongens en meisjes, dan zijn drie woorden altijd heel belangrijk. Smartelijk, smadelijk, vervloekt. De Heer Jezus draagt een smartelijk kruis. Niet te zeggen hoe zwaar dat is, die lijdensweg. Of die doorploegde rug. Kijk, wij kunnen de Via Dolorosa bewandelen. Terwijl we geen kruis dragen, dan is het helemaal geen moeitevolle weg. En er zijn mensen over heel de wereld die, je ziet ze ook lopen in Jeruzalem, die komen de Via Dolorosa lopen. En er zijn de mensen en die leggen een kruis op hun rug. Een zelfgemaakt kruis. En zo lopen ze dan door de straten van Jeruzalem. Dwaasheid natuurlijk. Dat heeft niks te maken met het kruis van Christus. En als je ziet hoe makkelijk die mensen lopen. Zij hebben geen kapotgeslagen rug. Zij hebben niet die smart die Jezus droeg. En reken maar dat dat een diepe smart geweest is. Dat was niet alleen de lichamelijke pijn. Maar Jezus wist ook goed waarom hij dat kruis droeg. En dat was voor hem het bitterste. Omdat wij God door onze zonde vertorend hebben. Een smartelijk kruis, zeer zwaar. Het was een smadelijk kruis. We hebben het net gehad over schande kruisen. Nou, Jezus droeg een schande kruis. Want zijn klederen werden hem afgenomen. Over zijn rok werd gedobbeld. Hij hield niks meer over. Hij zou aan dat kruis gehangen worden, naakt terechtgesteld. Een schande die niet te verwerken is als het ons zou overkomen, gemeente. Aan dat kruis van Christus, daar kleeft de schande en de smaad van de zonde die wij verdiend hebben. Dat maakt dat kruis zo zwaar. Maar het ergste is nog wel dat het een vervloekt kruis is. Omdat God gezegd heeft, als iemand aan een hout gehangen wordt, die zij vervloekt. En zeker als dat in het leven gebeurt. Gemeente, dat hebben wij verdiend. Wij hebben niet alleen maar een kruisje verdiend, wat we meekrijgen, maar wij hebben de vloek verdiend. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Over zulke mensen heeft God de vloek uitgesproken, het oordeel uitgesproken. En waarin bestaat dat oordeel? In de dood. En wat is de dood? De scheiding. De scheiding van lichaam en ziel, maar ook de scheiding tussen God en de zondaar. En die vloek die heeft Jezus gedragen, vrijwillig. Dat kruis dat is veel, veel zwaarder dan wij ons in kunnen denken, gemeente. En wij mopperen al onder zo'n kruisje. Daar zijn we het niet mee eens. Laat staan als dit kruis op je schouders wordt gelegd. Daar moet een mens het mee eens gemaakt worden. Dan moet je hoogmoed gebroken worden. Dan moet je aan je zonde ontdekt worden. En toch gemeente, mensen die zo uit het rechthuis komen, wat krijgen die een troost uit deze kruisdragende Christus. Hij dragende zijn kruis. Mensen die de vloek verdiend hebben. Mensen die in het rechthuis veroordeling te wachten hebben. Kunnen uit genade verlost worden. Omdat er zo'n gewillige kruisdrager is. De Heere Jezus Christus. Wat ligt er een diepte, gemeente, in die paar woordjes. En hij dragende zijn kruis. Ach, we hebben 7 lijdensweken. Maar je zou 7 weken wel bij die tweede statie stil willen blijven staan. Wat hier gebeurt. Hij dragende zijn kruis. Hij in plaats van doodschuldigen. Hij gewillig, opdat onwillige mensen die gewillig gemaakt worden, door hem verlost worden van de eeuwige vloek. De kruisdrager, inderdaad, daar moeten we mee beginnen, bij deze tweede statie. Maar we gaan naar onze tweede gedachte, de kruisweg. En hoe loopt de lijdensweg, jongens en meisjes? De lijdensweg, de Via Dolorosa, ik heb het gezegd, die loopt vanaf het rechthuis, Lithostrotos, dat is de Griekse naam van het rechthuis, Gabbata, dat is de Hebreeuwse naam van het rechthuis van Pontius Pilatus. De Via Dolorosa loopt van het rechthuis naar de heuvel Golgotha. En die weg die gaat dwars door de stad Jeruzalem heen. En die weg bewandelt Jezus. Het staat hier met 2 woordjes. Ging uit. Ook dat onderstreept weer zijn gewilligheid. Hij ging uit. Hij wordt begeleid. Maar het is niet zo dat men hem aan moet vuren. Het is niet zo dat hij voortgesleept moet worden. Het is niet zo, zoals anderen dat doen, dat hij zich verzet tegen zijn terechtstelling. Nee, hij gaat gewillig uit. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scherers, alzo doet hij zijn mond niet open. Hij was die weg al ingeslagen in de eeuwigheid. En hij zou die weg vervolgen tot in de dood toe. Hij ging uit. Waar ging hij uit? Uit het rechthuis. Ja, maar hij was al uit het rechthuis. Waar gaat hij dan uit, jongens en meisjes? Waar gaat deze kruisdrager uit? Hij gaat uit Jeruzalem. De Via Dolorosa loopt van het rechthuis naar buiten Jeruzalem. Zul je dat goed onthouden? Want dat heeft een hele belangrijke betekenis. Deze 2 woordjes ging uit laten zien dat de kruisheuvel buiten Jeruzalem was. Er zijn heel veel mensen in Jeruzalem. En zeker op dit moment, want het is paasfeest. Duizenden feestgangers zijn gekomen. En ze hebben gezongen, jongens en meisjes, Psalm 122. Want dat deden de pelgrims. Ze zongen de liederen Hamaalot. En als ze in de buurt van Jeruzalem kwamen, dan zongen ze: Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Bij duizenden kwamen ze toegestroomd. En je hoorde het gezang van de pelgrims naar Jeruzalem om paasfeest te vieren. En nu gaat er hier 1 de stad uit. Hij mag geen paasfeest vieren. De Heere Jezus Christus, zij de poort in, maar hij de poort uit. Waarom moet hij de poort uit? omdat er voor hem in Jeruzalem geen plaats is. En waarom is er voor hem in Jeruzalem geen plaats? In de eerste plaats vanwege de vijandschap, de landlieden. Ze werpen de erfgenaam buiten de wijngaard, daarom moet hij weg. Maar de belangrijkste achterliggende reden is, gemeente, dat voor de vloek, voor de vervloekte, is in Jeruzalem geen plaats. Jeruzalem is een heilige plaats. Jeruzalem is de plaats van Gods verkiezing. Jeruzalem is de plaats van de tempel. En voor Jezus is geen plaats meer in de tempel, want hij draagt de vloek. Voor Jezus is geen plaats meer in de stad, niet eens, want hij draagt de vloek. Vroeger, dan moest tijdens de woestijnreis, dan moest het onreine, dat moest geworpen worden buiten de legerplaats. Dus je hebt het tentenkamp, en in het midden van het tentenkamp, daar had je de tabernakel, de tent van de samenkomst, daar woonden de heren, en rondom die tabernakel, daar stonden de tenten van de kinderen Israëls. En als er nu iets onreins was, dan moest dat niet alleen buiten de tabernakel, maar dan moest dat buiten het tentenkamp, buiten de legerplaats geworpen worden, in de woestijn. Dat mocht niet op de heilige plaats. Voelt u, gemeente, dat is de betekenis van de Via Dolorosa. Jezus gaat naar buiten, de stad uit. Waarom? Omdat zijn kruisiging een offer is. Er gaat ook weer zo'n prediking van uit, van die weg die Jezus hier gaat. Wanneer in het Oude Testament een zondoffer gebracht werd, en dat was een persoonlijk zondoffer. Stel, ik heb een zonde gedaan en ik breng een zondoffer voor mij persoonlijk. Dan mocht dat vlees van het zondoffer, dat mocht gegeten worden. Maar niet als er een zondoffer gebracht werd voor het hele volk. Dan moest het vlees van dat zondoffer, dat moest buiten de legerplaats verbrand worden. Want dat was vervloekt. Dat was onrein. En zo ook op de grote verzoendag, wanneer de bok geslacht werd en het bloed gesprengd werd in het heilige der heiligen, op de ark des verbonds, dan moest het vlees van dat zondoffer, dat moest verbrand worden buiten de legerplaats of later buiten de stad. En degene die dat deed, die werd zelfs daardoor onrein. En die moest zichzelf eerst reinigen, eer hij weer de stad in mocht komen. Dus wanneer er een offer buiten de stad gebracht werd, jongens en meisjes, dan was dat een teken. Dit is niet een persoonlijk offer, maar dit is een offer des volks. En nu gaat Jezus buiten de legerplaats, om te laten zien, ik breng geen offer voor mijzelf. Maar mijn offer is een zondoffer voor mijn volk. Hij draagt de vloek weg uit de heilige plaats. Hij brengt de onreinheid weg uit de heilige plaats. En omdat hij dat draagt, moet hij zelf weg uit de heilige plaats. Hij moet weg bij het huis van God. Hij moet weg bij de gemeenschap met God. Hij moet weg bij het volk van God. Hij moet helemaal weg als een onreine, buiten de stad. Gemeente, dat hebben wij nou gekozen in het paradijs. We hebben gekozen tegen God. De gemeenschap met God is verbroken. Er is voor ons geen plaats in het huis van God. Er is voor ons geen plaats in de gemeenschap met God. Wij zijn daar ook uitgedreven in het paradijs. Wij moesten weg, wij wilden niet weg. Maar de Heer heeft Adam en Eva weggedreven uit het paradijs. Bij de ingang van de hof kwamen twee engelen te staan met een zwaard om hen tegen te houden. Ze mochten niet terug buiten de gemeenschap met God. En daarom loopt de Via Dolorosa, jongens en meisjes, naar buiten de stad. Jezus moet naar buiten, daar waar niet de gemeenschap is met God. Waarom? Om zijn volk te heiligen. Paulus zegt het in Hebreeën 13. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Dus hij brengt de onreinheid buiten de poort. Om zijn volk dat buiten de poort staat, de weg naar Jeruzalem te banen. Zodat zij van ganser harte mogen zingen: ik ben verblijd wanneer men mij Godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Weet u, wat ligt hier een onderwijs? Wat is dit een waarschuwing? Dit is de weg voor zondaren. De weg naar buiten. Kijk, die vrome mensen hebben daar geen erg in. Die willen hun handen niet bezoeken. Die mensen willen paasfeest vieren. Het zijn zulke godsdienstige mensen. Maar ze hebben er geen erg in dat ze straks buiten geworpen zullen worden met al hun eigen gerechtigheid, omdat het allemaal onrein is. Zelfs onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Hier ligt een waarschuwing voor al die mensen die willen vasthouden aan hun eigen gerechtigheden. Straks dan word je net als Tobia buiten geworpen. Op straat gezet met al je eigen gerechtigheid, want het kan voor God niet bestaan, gemeente. Weet u wat heel aangrijpend is? Nog een paar jaar, 70 na Christus. En dan komen de Romeinen om het oordeel Gods te volvoeren. En dan zullen er dagelijks 500 Joden gekruisigd worden. Dagelijks door de Romeinen. En vele duizenden als slaven worden weggevoerd. Dat hebben deze mensen niet gezien wat zij verdiend hebben. Welk oordeel dat er komt. Zij wilden paasfeest vieren. En zo zijn we nog, ook wij, gemeente van Nature, met blindheid geslagen. Wij zien niet wat we verdiend hebben. Wij zien niet wat aanstaande is. Dat we straks buiten geworpen worden. Omdat wij de vloek dragen vanwege de zonden. Maar nou heb ik zo'n troostvol woord vanmorgen voor buitenstaanders. Voor mensen die uit het rechthuis komen. Voor mensen die hun kruis aanvaarden omdat ze onrein zijn. Mensen die leren wat ze verdiend hebben, daar staan ze. Buiten de legerplaats, buiten de gemeenschap met God. En ze kunnen het nooit meer goed maken. En wat bevat dan het evangelie des kruises voor zulke mensen? Een rijke boodschap. Het is voor de Joden een ergernis. En het is voor de Grieken een dwaasheid. Maar het is voor doodschuldige gemeenten een kracht Gods tot de zaligheid. Zijn die er ook onder ons of meeluisterend die inleven dat zij het kruis verdiend hebben? Die het ook hebben leren aanvaarden. Buiten de gemeenschap met God. Onder de vloek van God. Buiten de stad. Je komt er nooit meer in. In eigen beleving kom je er nooit meer in. Ja, weet u wanneer u erin komt als Jezus eruit komt? En als u mag leren zijn kruis, mijn kruis. Hij gaat naar buiten om de poort te openen. De apostel zegt het. Voor onheiligen. Om hen te heiligen, zodat er weer plaats is in het huis van God, zodat er weer plaats is in de gemeenschap met God. De apostel kende die gang ook. Hij zegt ook tegen de Hebreeën: laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dat is niet het slechtste plekje. Als we hem mogen ontmoeten buiten de legerplaats, en als ons kruis mag zijn een heiligend kruis. Ik denk dat die woorden van McChain vaak verkeerd begrepen worden. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Vaak maken mensen daarvan: nu reis ik getroost onder het heilige kruis. Nee, er staat heiligend kruis. De Heere legt kruisen op om zijn kinderen te heiligen. Zodat ze Jezus nodig krijgen en Jezus nodig houden tot reiniging. En zo reizen ze getroost. De kruis blijft liggen. Maar ze reizen getroost onder dat heiligend kruis naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijke huis. Wat krijgt die tweede statie een waarde? Jezus ging uit. Hij ging naar buiten. Hij ging Jeruzalem uit. Hij ging de godsverlating in. Opdat er in onze catechismus zou kunnen staan: wij nimmer meer van God verlaten worden. We gaan naar onze derde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 22 en daarvan het 8e vers. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. En wat er verder volgt, het 8e van Psalm 22. Onze derde gedachte, de kruisheuvel, want waar gaat de Via Dolorosa uiteindelijk naartoe? Onderweg zullen er nog wel wat dingen gebeuren, daar hopen we bij stil te staan in de komende weken. Maar waar gaat de Via Dolorosa naartoe? Die gaat naar Golgotha of Calvarië. Dat is een Latijns woord, zo wordt Golgotha ook wel genoemd. Calvaria's heuvel, hoofdschedelplaats. Waarom wordt die plaats zo genoemd? Sommigen denken omdat daar de schedels lagen van degenen die al gekruisigd waren. De botten van degenen die geen begrafenis waardig geacht werden. Het zou kunnen, maar meerder is het gevoelen dat het zo genoemd wordt omdat die plaats eruit zag als een hoofdschedel. Een rots, een hoofdschedelplaats die eruit zag als een hoofdschedel. Lange tijd werd gedacht dat Golgotha de plaats is waar nu de heilige grafkerk is in Jeruzalem. En in de 19e eeuw is er een Engelse generaal geweest, Gordon, die een andere plaats heeft gevonden. Men meende toen ook dat de plaats waar nu de heilige grafkerk staat, in Jeruzalem lag vroeger. En als dat zo is, dan kan dat natuurlijk ook niet Golgotha zijn. Want ik heb in onze tweede gedachte gezegd dat Golgotha juist ligt buiten Jeruzalem. Die Engelse generaal die ontdekte een plaats waar een rots is, vlakbij de Damascuspoort in Jeruzalem, nu wel binnen Jeruzalem, die de vorm heeft van een hoofdschedel. Als u wel eens een plaatje gezien hebt of u bent in Israël geweest, dan zult u dat ook heel duidelijk herkennen. Twee holle ogen en een open ruimte van de mond en een uitstekend neusbot, dat helaas ook van die rots een aantal jaren geleden is afgebroken, zodat het nu minder goed te zien is dan op de oude foto's. En nabij die hoofdschedelplaats is ook een tuin gevonden en in die tuin een graf. En dat graf dat voldoet ook aan de dingen die wij lezen over het graf van Jezus in het Nieuwe Testament. Dus het zou best heel goed kunnen zijn dat dat de juiste locatie is en dat dat de graftuin geweest is waar Jezus begraven is. Het gaat dus naar de dood. Het gaat dus naar de plaats van de executie. En er is heel veel te zeggen over die plaats. Als het over de vloek gaat, daar hebben we het in onze tweede gedachte ook al over gehad. Maar gemeente, wat vooral opvalt aan die plaats, dat is dat het een drukke plaats is. Johannes die schrijft ook over voorbijgangers. Zij die voorbij gingen, lasterden hem en schudden hun hoofden. De plaats die wij nu voor ogen hebben als het over hoofdschedelplaats gaat, is ook een plaats die ligt op een hele drukke weg. Aan de voet van Golgotha vind je een busstation. En daar rijden de bussen vandaag de dag af en aan. Het is dus een heel centraal punt dat wegen met elkaar verbindt. Mensen die ter dood veroordeeld waren, die werden terechtgesteld op plaatsen waar heel veel anderen dat konden zien. Want dat moest zijn ter afschrikking. Dit staat je te wachten als je zulke dingen doet als deze persoon heeft gedaan. Dus gemeente, die mensen konden niet om het kruis van Christus heen. Ze kwamen eraan voorbij, van links en rechts. De wegen, die kruisten daar elkander. Hoeveel mensen zullen er niet geweest zijn die dat kruis hebben gezien? Men kwam er bewust omdat men ging kijken of onbewust omdat men er langskwam mee in aanraking. Sommigen van ons zijn er geweest in Golgotha, we hebben het gezien. En anderen zijn er niet geweest en komen er wellicht nooit. Maar gemeente, in de prediking van morgen komt u langs het kruis. Zoals de inwoners van Jeruzalem toen. En de grote vraag is hoe wij over die weg gaan. En hoe wij onder dat kruis staan en hoe wij onder de prediking zitten in deze morgen. Als wij geen moordenaar geworden zijn, geef maar een voorbeeld natuurlijk, maar als wij geen moordenaar geworden zijn, als wij het kruis niet waardig geworden zijn, dan kunnen we met veel belangstelling langs Golgotha lopen. Of we kunnen met spot langs Golgotha lopen, of we kunnen met ontroering langs Golgotha lopen. Maar we begrijpen er niks van. Als wij die kruisweg niet hebben meegelopen, gemeente, als we het rechthuis niet zijn doorgeweest, dan begrijpen we er niks van. Als wij het kruis niet hebben leren aanvaarden, dan verstaan we de diepte van het kruisevangelie niet. Maar jongens en meisjes, daar hangt ook een moordenaar. En die heeft het leren aanvaard. Die andere, die man, die bleef vloeken. Die bleef vloeken tot aan zijn dood toe. Die wilde er niet aan. Hij hing aan het kruis, maar hij wilde er niet aan. Hij wilde er niet onder. En die andere moordenaar, die mocht buigen. Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En voor die tweede moordenaar vloeide het heil uit het kruis van Christus. Hij aan het kruis, opdat die moordenaar straks verlost wordt. Die andere moordenaar, die gaat de eeuwige dood tegemoet. Die wordt, ja, van dit houten kruis wel verlost, maar die krijgt een eeuwig kruis te dragen, wat nooit meer van zijn schouders afgenomen zal worden. Maar deze boetvaardige moordenaar, die hangt maar eventjes aan het kruis. En straks dan wordt het kruis van hem afgenomen. Dan wordt hij voor eeuwig verlost van het kruis, omdat Jezus tot hem zei: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hoofdschedelplaats. Wat wordt dat een dierbare plaats. Wat wordt dat een heerlijk station voor doodschuldige zondaren. Dat Jezus daar wilde komen. Dat hij zo ver wilde gaan om hen te verlossen. Zal dat ook onze verlossing zijn, gemeente? Weet u wie daar met veel vrijmoedigheid over mocht spreken? Kolbrugge. Ik heb u dat citaat wel eens genoemd. Hij schrijft bij Hoofdschedelplaats, schrijft hij een stukje in zijn preek over zijn eigen schedel. Hij zegt: jongens en meisjes, het kan zijn dat later mijn schedel, als ik gestorven ben, begraven ben, dan zou mijn schedel nog wel eens gevonden kunnen worden door mensen. Maar hij zegt, dan gaat daar een prediking van uit. Hij zegt, dan zal deze schedel zeggen: ik heb geen ogen, maar nochtans zie ik hem. Want Kolbrugge is in de hemel, zijn schedel nog op de aarde. In die schedel geen ogen. Ik heb geen ogen, maar nochtans zie ik hem. Ik heb geen hersenen, geen verstand, nochtans omvat ik hem. Ik heb geen lippen en nochtans kus ik hem. Ik heb geen tong en nochtans zing ik hem lof met u allen die zijn naam aanroept. Ik ben een harde schedel en nochtans ben ik zeer week gemaakt en gesmolten in zijn liefde. Ik lig hier buiten op het kerkhof en nochtans ben ik in het paradijs. Al het lijden is vergeten. Dat heeft zijn grote liefde teweeggebracht toen hij voor ons zijn kruis droeg en uitging naar Golgotha. Welke prediking gaat er straks van onze schedel uit? Amen.